Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn hier vanmorgen weer bij u te mogen zijn. De basis van iedere spreker en eigenlijk van iedere spreekbeurt moet en hoort eigenlijk te zijn die tekst uit Johannes 3 vers 30, waar Johannes de Doper zegt: hij moet wassen en ik moet minder worden. En de enige manier om daaraan te voldoen is dan ook maar het woord te openen. En dat gaan we vanmorgen ook maar vaak doen om te ontdekken wat de Heer ons in zijn woord wil leren en zeggen. U krijgt ook de gelegenheid vanmorgen om wat ik ga zeggen, om dit op papier thuis te krijgen. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan, want ik besef best dat ik nogal wat aanhaal. En misschien vindt u het fijn om dat thuis ook nog eens even na te kijken. Ik heb hier een lijst liggen. Als u uw e-mailadres erop zet, dan krijgt u mijn verhaal thuis gestuurd. Luistert ook wat ontspannender, hoeft u geen aantekeningen te maken. De vorige keer hebben we het gehad over het lichaam van Christus. En ik heb toen gezegd dat dat een heel uitgebreid onderwerp is, waar ik graag nog wat dieper op in zou willen gaan. En om een goed zicht om het lichaam van Christus te krijgen, is het ook nodig om een goed zicht op het evangelie van Johannes te krijgen. En daarom ga ik ook vanmorgen proberen veel uit dat evangelie te behandelen, zodat we ook weten hoe en waar we dat moeten plaatsen en aan wie en voor wie dat is geschreven. We hebben de vorige keer ook gezien dat er voor deze tijd twee sporen lopen. Dat er eigenlijk in deze tijd twee bedieningen werkzaam zijn. Als eerste de bediening van de apostel Paulus. Die brengt ons vast voedsel, geen melk. Dat is een bediening voor gelovigen, niet voor de wereld. Die kan het ook niet snappen. En wat in feite een roeping is van boven, een hemelse roeping van voor de tijden der eeuwen. Met daarbij behorend een uitopstanding van tussen de doden uit. En daarnaast, naast die bediening van Paulus, loopt er de bediening van Johannes. Een bediening van Johannes voor ongelovigen, voor de wereld, opdat die tot geloof mogen komen. Voor pasgeborenen die nog melkvoeding nodig hebben, juist wel voor de wereld. En dat is een bediening waar de Heer Jezus al in het verborgene naar verwijst in zijn gelijkenis van Matthäus 21 en 22. Een bediening die erop gericht is, was en is, om gasten te verzamelen op de kruispunten der wegen. En die kruispunten der wegen, daar worden de heidenen uitgenodigd. En over dat tweede spoor, die tweede bediening van Johannes, die er ook in deze tijd werkzaam is, wilde ik graag vanmorgen uitgebreid met u stilstaan. En naar aanleiding daarvan hebben we toen ook de tekst behandeld uit Filippenzen 3. En dan gaan we mee beginnen om dat samen te lezen. Filippenzen 3, vers 17 tot 19. En daar vinden we twee groepen gelovigen. En de eerste groep, zegt Paulus, van in Filippenzen 3, vers 17. Weest allen mijn navolgers. Hoe word je nou een navolger van Paulus? Volgens mij, broeders en zusters, kan dat alleen maar door die gezindheid van Filippenzen 2, vers 5. U kent die tekst wel, waar staat van: laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En wanneer we die tekst overdenken, want dat is voor mij echt, persoonlijk is dat voor mij het hart van de Bijbel, die tekst waarin de Heere Jezus zijn hele complete koninklijke heerlijkheid opgaf die hij in de hemel had, om zichzelf totaal vernederd zo naar deze wereld te komen. En ook dat heeft Paulus nagevolgd. Ook die weg van vernedering is Paulus ook gegaan. En daarom heeft Paulus ook het recht om te zeggen: weest mijn navolgers. Dat is de eerste groep. Broeders, zegt hij, en ziet op hen. Ja, ik lees nog uit de NBG. Daar ben ik nog steeds zo thuis in. Ik kan nog niet de stap maken naar de HSV. Maar u zult het best kunnen volgen. En ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. De HSV vind ik toch, die heeft het iets beter vertaald, want u hebt voor u staan, weest met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen, lazen we. Daaruit mogen we opmaken dat zij dit al deden. En Paulus zegt dan ook eigenlijk, houd dat ook zo en houd dat vast. Want in diezelfde tekst, meteen daarop volgend, lezen we over die andere groep gelovigen. In vers 18. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. We hebben hier de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan, en hebben toen gezien dat wanneer die gelovige schade, verderf, zal ondervinden in een bepaalde tijd, dat moet dan te maken hebben met het niet ingaan in de positie die voor die gelovigen in die tijd wel geldt. Dus in de juiste context heeft het verderf, de schade die die ontrouwe gelovigen oploopt, te maken met het niet ontvangen van de zegeningen die behoren bij de hemelse erfenis. Die behoort bij het lichaam van Christus. Hij zal daar geen deel van uitmaken. Hij is toch aardsgezind? Hij zoekt toch de dingen van de wereld? En we kennen ook zo iemand bij name, dat was Demas. Die ging uit liefde voor de tegenwoordige wereld Paulus verlaten. Ik wil graag nog iets over deze tekst zeggen, u hebt hem nog voor u. We hebben gelezen, die gelovigen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat betekent niet dat ze niet in het kruis geloofden, want dat deden ze wel. Ze geloofden in het volbrachte werk van Christus aan het kruis. Maar ze willen niet dat kruis van Christus dragen. Ze willen geen verdrukking om Christus wil verdragen. Ze willen met name niet die weg in vernedering gaan, zoals de Heere en Paulus die wel gingen. Met nadruk op dat kruis dragen. Ze geloven wel in Christus, maar ze geloven het ook wel dus. Maar willen dat kruis niet dragen. Niet die weg in vernedering gaan. Niet de weg van dat lijden gaan. En dat wordt zwaar aangerekend. Want direct daarop volgend lezen we, hun einde is het verderf. Dit betekent nogmaals, voor de duidelijkheid, niet dat ze verloren zijn, maar dat ze dingen zullen mislopen, dingen zullen missen. En dan vervolgt de tekst. Nee, ik ga nog even dit stukje nog een keer opnieuw lezen met een andere klemtoon. Vers 19. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. En hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. En dan moet u opletten, dan komt vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemel. Ons hier tegenover die hen. Ziet u die tegenstelling? Die tegenstelling van het verderf en ons burgerschap is in de hemelen. Het gaat hier echt om een tegenstelling. De ene groep gelovigen tegenover de andere groep. We moeten goed begrijpen dat het hier ook echt om twee groepen gelovigen gaat. Overigens, ditzelfde verderf komen we ook al tegen in Filippenzen 1. Gaan we ook samen lezen. Filippenzen 1, vlak daarvoor in vers 27. Dan zegt Paulus, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest. Eén van ziel. Medestrijdende. Daar heb je dat kruis. Daar heb je dat lijden om Christus wil. Medestrijdende voor het geloof en het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders, daar heb je die vijanden van het kruis. Door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud. En dan heeft dat behoud niks te maken met verloren gaan of niet verloren gaan, maar dat heeft te maken met het behoud van de erfenis. En dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven. En daar heb je het ook weer, dat lijden om Christus wil. Maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Broeders en zusters, we hebben ook al eens een keer gehoord en ook samen gelezen dat we met dit onderwerp in alle wijsheid en voorzichtigheid moeten omgaan. Want wij bepalen niet het hoe en wat en wij bepalen niet wie wel en wie niet. Verder hebben we twee gelijkenissen uit het Matthäus-evangelie behandeld. Waar we zagen dat nadat Israël tot twee keer toe uitgenodigd werd, de heiland of afwezen, ja eigenlijk wel ja. En dat de heidenen op de kruispunten der wegen uitgenodigd werden voor de bruiloft van het lam. En we hebben ook gezien dat de heidenen worden uitgenodigd door het Johannes-evangelie. We hebben het toen ook uitgebreid over het Johannes-evangelie gehad. En wat dat betreft moet ik nog even iets rechtzetten. Want ik ben door de vorige keer, de broeder is nu niet aanwezig, maar ben ik er wel door hem op aangesproken dat ik iets niet goed heb gezegd. Ik heb toen twee dingen genoemd die opvallen omdat ze niet voorkomen in het Johannes-evangelie. Ik heb toen gezegd dat er geen wonderen voorkomen in het Johannes-evangelie zoals die wel in de andere evangeliën voorkomen. Wel 8 tekenen, maar niet die wonderen zoals de Heer Jezus deed in de evangeliën, overal waar hij kwam, dat hij iedereen genas. Maar ik zei ook dat het avondmaal, de instelling van het avondmaal, niet voorkomt in het Johannes-evangelie. En dat had ik zo niet moeten zeggen. Het is wel een maaltijd in de avond, maar het betreft natuurlijk het Pascha. En dat weet u allemaal. Zo zie je dat je soms nog met benamingen uit het verleden besmet bent. Maar het betreft dus niet het avondmaal, maar het Pascha. Dat moest Paulus klaarmaken voor Paulus. Dat moest klaargemaakt worden door de discipelen. Maar de instelling van het Pascha vinden we dus niet in het Johannes-evangelie. Omdat Johannes zijn evangelie schreef na de handelingen. En dan is dus dat verbond met Israël niet meer aanwezig. En dan kunnen de feesten, onder andere het Pascha, ook niet meer gevierd worden. Maar het is goed, ik kan het jammer genoeg niet tegen de broeders zeggen nu, maar het geldt wel voor u allemaal, dat u meeluistert en om samen het woord recht te snijden. En zo werd mij kort geleden ook nog iets aangereikt door een broeder, betreffende het Johannes-evangelie. En dat is mooi wanneer je iets aangereikt krijgt. Dan ben je samen bezig. En samen betekent ook dat je elkaar aanvult. En zo'n tekst is er ook, u kent hem allemaal wel, ik zal hem niet u laten opzoeken, maar ik zal hem voorlezen, dat we samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En dan loop je samen op. En datgene wat mij aangereikt werd, was ook iets wat met het Johannes-evangelie te maken had. Namelijk in Filippenzen 3 vers 11 lezen we over een opstanding van tussen de doden uit. Dat gaat over de opstanding van allen die tot het lichaam van Christus behoren. Maar de gelovigen van het Johannes-evangelie, die hebben deel aan een hele andere opstanding. En dat gaan we lezen ook in Johannes 6. Johannes 6, vers 39. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. De Statenvertaling spreekt over een opwekking ten uiterste dagen en in uw Bijbel staat een opstaan op de laatste dag. Het volgende vers, Johannes 6 vers 40. Want dit is de wil mijns vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken op de laatste dag, ten jongste dagen. Vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen, op de laatste dag. En dan nog vers 54, allemaal in Johannes 6. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dagen, op de laatste dag. Dit is een andere opstanding dan die van tussen de doden uit. Deze gelovigen uit het Johannesevangelie, die zullen tezamen opstaan op de jongste dag. Het is een opstanding der doden. En wanneer we ervan uitgaan dat Johannes voor deze tijd is geschreven, dan zijn er dus voor de gelovigen van deze tijd verschillende opstandingen. Voor hen die door het Johannesevangelie wederom geboren zijn, die opstanding op de laatste dag. En zij zijn om wat voor reden ook niet verder gekomen, oftewel wandelen als vijanden van het kruis van Christus, en dient ten gevolge schade oplopen, niet dat ze verloren zijn, maar wel opstaan op de jongste dag. Voor hen die Paulus volgen en wel het kruis opnemen, dus tot het lichaam van Christus behoren, en goed begrijpen, broeders en zusters, niemand van ons bepaalt hoe en wie en wie wel en wie niet. God alleen ziet het hart aan. Maar die mogen dus een individuele opstanding van tussen de dood uit na hun sterven beleven. Voor de gelovigen in deze tijd is er dus verschil in opstanding. Dan is er nog iets wat we ook niet vinden in het Johannesevangelie. Dat is de aankondiging van het koninkrijk der hemelen. Wat zal komen onder koningschap van Christus. Het koninkrijk wat zowel in de evangeliën als in de handelingen aanstaande was en wat daar ook gepredikt werd, daar wordt in het Johannesevangelie helemaal niet meer over gesproken. Die hoop van het komende koninkrijk was na Handelingen 28, 2000 jaar uitgesteld. In Matthäus komt dat koninkrijk 52 keer aan de orde. In Marcus 17 keer. En in Lucas 40 keer. In het Johannesevangelie 3 keer. En dan nooit in de context zoals in de evangeliën van bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat kon ook niet, want het koninkrijk was reeds terzijde gezet toen het Johannesevangelie in werking trad. En daarom komt het in het Johannesevangelie niet voor en wordt daar niet over gesproken. Die hoop van het komende koninkrijk was na Handelingen 28 niet meer aanwezig. Die hoop was toen 2000 jaar uitgesteld. En als laatste punt, wat we ook niet vinden in het Johannesevangelie, is het feit dat het Johannesevangelie nooit spreekt over bekeert u of bekeren. Altijd wanneer het evangelie tot Israël werd gesproken, dan lezen we bekeert u, maar het koninkrijk der hemelen is nabij, of iets dergelijks. Zowel Johannes de Doper, de Heer Jezus zelf, Petrus en ook in Openbaring door Johannes, lezen we bekeert u, steeds bekeert u. In het Johannesevangelie kom je bekeert u en bekering niet tegen. Alleen één keer het woord bekeren, en dat in Johannes 12, vers 20, in een citaat van Jesaja, waar het over Israël gaat. Dat is de enige keer. Reden te meer om aan te nemen dat het Johannesevangelie aan de wereld is geschreven na Handelingen 28. En niet aan Israël, wat ten tijde van het schrijven van de Johannesbrief reeds terzijde was gesteld. Overigens, de heidenen, die konden zich helemaal niet bekeren. Als de heidenen zich moeten bekeren en wij kijken achterom, dan vinden we alleen maar ellende, drek, zoals Paulus dat noemt. En dat moeten we helemaal niet doen. We moeten vooruitkijken en dan zien we geweldige beloften en zegeningen in het verschiet liggen. Maar Israël, die kon zich wel bekeren en die moest zich ook bekeren. Want als Israël achterom keek, dan vonden ze geweldige zegeningen hun door God beloofd. Waar ze meestal niet in gingen staan, maar die waren er wel. Daarom wordt er alleen aan Israël gezegd, bekeert u. We hebben nu gezien in het Johannesevangelie geen wonderen. Geen instelling van het Pascha. Geen uitopstanding van tussen de doden uit. Geen aankondiging van het koninkrijk. En geen boodschap van bekering. Dat alles wijst erop dat we in het Johannesevangelie niet meer met Israël te maken hebben, maar met de wereld. Dat het Johannesevangelie wezenlijke verschillen kent. Dat we het Johannesevangelie moeten plaatsen na Handelingen 28. Dat in deze tijd niet alleen de late brieven van Paulus voor de gelovigen gelden, maar dat de heidenen door de Johannesbrief worden opgeroepen om tot geloof te komen. Na handeling 28 gaat voor de wereld, naast het evangelie van Paulus, ook het evangelie van Johannes in werking. Dan gaan we nu zien wat Johannes ons nog meer te vertellen heeft. En wel met de 8 tekenen en wat die ons, met name ons, te zeggen hebben. We hebben al gezien dat Johannes zich echt op de wereld richt. Het woordje kosmos wordt ongeveer, kosmos wordt ongeveer 80 keer genoemd in het Johannesevangelie. Hij verklaart alle Joodse termen, ceremoniën aan de heidenen, zodat zij ook begrijpen waar het over gaat. Die 8 tekenen die kunnen we vinden door het hele Johannesevangelie heen. En profetisch gezien tonen die 8 tekenen van het Johannesevangelie het verloop van de bediening van Johannes vanaf handelingen 28 tot aan de wederkomst van Christus, de komst van de bruidegom. De bediening van Johannes is er dus op gericht om de gasten uit te nodigen voor de bruiloft. 8 tekenen. 8 is het getal van het nieuwe begin, van de 8e dag. Dan die tekenen in vogelvlucht. Ik kan er niet al te lang bij stilstaan. Sommige zal ik wel doen, maar andere weer wat sneller. Het eerste teken is van de bruiloft te Cana. En we weten, die vindt plaats op de 3e dag. Dat vinden we in Johannes 2. Johannes 2 vers 1. En op de 3e dag, staat daar, was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook zijn discipelen, en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. De 3e dag, hoeveel dagen van 1000 jaar zijn er om na handelingen 28? Bijna 2 dagen van 1000 jaar. En Hosea zegt van die dagen, hij zal ons, dat is Israël, na 2 dagen doen herleven en ten 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hosea 6 vers 2 staat dat. En dat loopt precies parallel met Johannes 2 vers 1. Wanneer die 3e dag aanbreekt, mogen de genodigde gasten uit de wereld ter bruiloft gaan. Dan zal er een bruiloft zijn en over het nodigen tot die bruiloft handelt de bediening van Johannes. En die bruiloft vindt plaats op de 3e dag. Wat was nou ook al, u kent het verhaal wel, omwille van de tijd ga ik het niet helemaal met u lezen. Wat was nou het probleem op die bruiloft? De wijn was op. En wat is het probleem met Israël, broeders en zusters? Toen, ten tijde van die bruiloft te Cana, zat Israël nog steeds bij de oude wijn. Wat een beeld is van het oude verbond. En zij beseften niet dat diegene onder hen was die het nieuwe verbond in werking wilde stellen voor hun. En wat is nu heden ten dagen nog het probleem met Israël? Zij zitten nog steeds bij die oude wijn, bij dit oude verbond. En ze beseffen het niet, maar misschien soms wel, maar die oude wijn is al lang op. Die is al 2000 jaar op, toen Christus stierf aan het kruis van Golgotha. In deze dagen is de wijn op. Is er helemaal geen verbond werkzaam. En dan is het ook triest te constateren, en je hebt allemaal vast wel van die ervaringen, dat veel kerken nog steeds zitten bij dat oude verbond. En waardoor ook zoveel misvattingen ontstaan. Dat er wanneer er een kindje geboren wordt, dat ze zingen van het verbond met Abraham, zijn kind bevestigt hij van, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het is heel jammer en het is heel verdrietig eigenlijk. En waar zit Israël op te wachten? Ook dat beseft Israël niet, maar de profetie zegt dat de Heer Jezus weer komt op die bruiloft. En hij nieuwe wijn schenkt, dat een nieuw verbond inluidt dat beter is dan het oude verbond. Een nieuw verbond dat beter is dan het oude verbond. En een prachtig beeld zien we dus hier in dat eerste teken. Want het was gebruikelijk op een bruiloft om eerst de beste wijn te schenken. En wanneer men dan wat veel gedronken had, had men het toch niet meer in de gaten om dan wat mindere wijn te schenken. Maar de Heer doet het hier precies andersom. Want wanneer de Heer een nieuwe wijn maakt, dan is de leider van het, beest, van het feest verbaasd dat de beste wijn voor het laatst is bewaard. Maar de eerste wijn, die wijst op het eerste verbond. Dus die eerste wijn moest wel van een mindere kwaliteit zijn. En de tweede wijn, die wijst op het nieuwe verbond. Wat een beter verbond zal zijn. En daarom was de wijn die de Heere maakte van een betere kwaliteit. En dat zal er gebeuren op die derde dag. Het tweede teken. Vooraf aan het tweede teken wil ik samen graag met u lezen een gedeelte van die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw die er bij een put kwam om water te putten. En ook de Heer Jezus die vroeg haar om te drinken. En dat gaan we lezen in Johannes 4, vers 39. We kennen die geschiedenis wel, ik plof er zo middenin in vers 39. En uit die stad, staat daar, geloofden velen der Samaritanen in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En zij zeiden tot de vrouw, en er komt er een prachtig geloofsgetuigenis. Wij geloven niet meer in wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Prachtig om te lezen dat die Samaritanen eerst uit nieuwsgierigheid kwamen om het woord der vrouw, hebben we gelezen. Maar in vers 42 dat geweldige geloofsgetuigenis lezen. En we hebben gelezen in vers 40, hij bleef daar 2 dagen. En dan, na die 2 dagen komt het tweede teken. Want na die 2 dagen wordt de zoon van de hoveling gezond gemaakt. Dus na die 2 dagen onder de heidenen te zijn geweest, na 2 dagen het Johannes-evangelie gepredikt te hebben onder de heidenen, deze tijd dus van 2 dagen, wordt de hoveling, wordt Israël gezond gemaakt. Dat is het tweede teken. Dan gaan we gelijk naar het derde teken, er is er wel meer over te zeggen, maar we zouden het in vogelvlucht doen. De derde teken, Johannes 5, dat gebeurde op een Sabbat, getuige Johannes 5 vers 9. Dat is het teken van die machteloze man die daar ligt aan het badwater van Bethesda. Die man lag daar al 38 jaar. En het getal 38, dat vinden we ook vaker in de Bijbel. Israël was ook 38 jaar zwervende door de woestijn in ongeloof. Die 38 jaar was eigenlijk een straf voor hun ongeloof. Omdat ze niet vertrouwden op de Heere, dat hij hun in de rust en de vrede van het land zou brengen. En precies zo is Israël ook in Handelingen 28 door hun ongeloof terzijde geplaatst. En Israël zwerft nu in ongeloof al 38 jaar door de woestijn. In deze dagen is Israël zwervende door de woestijn. Het vierde teken. Daar gaan we wat langer bij stilstaan. Gaan we ook een stukje van lezen. Dat is Johannes 8. Gaat over die spijziging van de 5000. En dan begin ik in vers 8. Johannes 6. Zei ik wel 6? Nee, ik bedoel 6. Sorry, Johannes 6, vers 8. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dat voor zoveel? Jezus zeide, laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ik denk de vrouwen ook vast wel hoor, ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten. Even zo van de vissen. En dan staat er, zoveel zij wensten. Zoveel ze wilden hebben. En vers 12, toen zij verzadigd waren, dus ze werden echt verzadigd, zeide hij tot zijn discipelen, verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Dat vierde teken, dat verwijst naar het getal 4. En het getal 4 is het getal van de wereld. Overigens, Johannes' evangelie is ook het vierde evangelie, wat op zich ook al aangeeft dat het voor de wereld is. Maar in dat vierde teken werden 5000 mensen gevoed. 5 is het getal van de genade. En 1000, dat geeft een overweldigende overvloed van genade weer. 5 keer 1000. 1000 keer genade. De ontelbaarheid van de genade. Dat vierde teken laat zien hoe het in de wereld gaat. Tijdens de bediening van Johannes in deze 2000 jaar, in deze dagen, is er ontelbaar veel genade voor de wereld. Overvloed van genade. En 1000 komen tot geloof en de feestzaal loopt vol. Die 5000 die worden gevoed, gespijzigd met 5 broden en 2 vissen. Weer 5, weer genade. Brood is Christus. Ze worden gevoed met Christus. Het genadebrood, het brood des levens, wat uitgedeeld wordt aan de wereld. 2 vissen wijst naar verzoening en verlossing. En de vis spreekt ook van de gemeente die voortgebracht wordt. Het is prachtig om te zien hoe al die 5000 worden verzadigd. En ze konden krijgen zoveel als ze wilden. Iedereen in de wereld kan genoeg krijgen. En in dit verband mogen we ook de tekst noemen: wie dorst heeft die komen, en wie wil die nemen het water des levens om niet. In deze dagen is er werkelijk genoeg te eten voor iedereen. En dan het eindresultaat. Dat vind ik zo prachtig. Als heel de wereld verzadigd is, is er nog veel over. Er zijn 12 korven over. 12 is altijd een beeld voor Israël. En weet u wat ik zo mooi vind? Het wordt verzameld. Wij zijn wel eens geneigd om nogal, dus dat hoor je wel eens, dat er veel weggegooid wordt. Maar dit niet. Iedereen is zat, maar toch wordt het overblijvende wordt verzameld. 12 korven. Staat er niet bij wat er mee gebeurde. Maar als het op de 12 gaat, dan kan het niet anders dat het voor Israël is. Die zijn bestemd voor de 12 stammen van Israël. En die zullen mogen eten. Die zullen tot geloof komen als laatsten. Vele eersten zullen de laatsten zijn. Israël mag als laatste straks toch eten. Gods genade is groot. Er is een volheid van voeding over voor Israël. Een volheid. 12 korven. Een volheid. Een nieuw verbond. God zal de draad met Israël weer opnemen. Maar daarvoor zal het nog stormen in hun leven. Grote verdrukking. En over die storm gaat het volgende teken. Het 5e. Staat ook in Johannes 6. Gaan we ook een stukje van lezen. Vers 16. Johannes 6, vers 16. Het is treffend dat er staat: en toen het avond geworden was, dan denk ik bij mezelf, vast de avond van de 6e dag. En de 7e dag zou het goed worden. Toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden en Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei, storm. Toen zij dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen. En zij werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen: ik ben het wees niet bevreesd. Zij wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar ze heen gingen. Het is treffend te lezen hoe de discipelen in de avond in het schip gingen. En dat we lezen dat hun reisdoel Capernaum was, wat aan de overkant van het meer van Galilea lag. En wanneer we dan weten dat Capernaum eigenlijk plaats van rust betekent, dan weten we waar ze naartoe op weg waren, naar een plaats van rust. Maar voordat ze die plaats van rust bereiken, moeten ze nog heel wat gevaren doorstaan. Er kwam storm. De zee werd gevaarlijk. Ze hadden zware tegenwind. Eigenlijk hadden ze grote verdrukking. Maar in die verdrukking is daar de Heer Jezus. En toen ze hem herkenden en in het schip namen, waren ze in één keer op die plaats van bestemming. Kwamen ze thuis in die plaats van rust. 12 discipelen, helemaal alleen op de zee, is een beeld van hoe Israël in deze 2 dagen alleen is in de Volkerenzee. En het was reeds donker. En Jezus was nog niet tot hem gekomen. Is een beeld van hoe Israël zonder Messias in de problemen zit in deze wereld. In deze dagen in de Volkerenzee. En de zee werd onstuimig dat er een harde wind woei. De verdrukking zal tot een hoogtepunt komen. Maar Christus grijpt in. Ze vrezen voor hun leven, maar Christus komt naar hun scheepje toe. Hij stapt in dat scheepje. En dat betekent dat hij in de toekomst koning over hen zal worden. En terstond bereikte het schip het land. Christus komt weder en de storm is in 1 keer stil. Het woeden van Satan is in 1 keer over. Hij stilt de storm en ze komen aan in het beloofde land. Het is prachtig om in het 5e teken Gods genade voor Israël te zien. Dat God, ondanks het voortdurend ongeloof van Israël, toch uiteindelijk met zijn oogappel tot zijn doel zal komen. Het 6e teken, dat vinden we in Johannes 9. Dat is het teken van die blind geborene, wiens ogen worden geopend, die nog nooit heeft gezien. En hij ziet de Heer Jezus, het licht der wereld. En dat is ook een teken van hoe Israël nu blind is. En ook zij zullen straks zien. Ze zullen zien wie ze doorboord hebben. Hier gaan we even sneller doorheen. Het 7e teken. Dat is het van de opwekking van Lazarus. Die vinden we in Johannes 11. Na hoeveel dagen gaat de Heer Jezus pas naar het graf van Lazarus? Dat lezen we in Johannes 11 vers 17. Toen Jezus dan aankwam, bevond hij dat hij, Lazarus, reeds 4 dagen in het graf lag. Na 4 dagen wordt Lazarus opgewekt. Ook dit teken wijst op Israël. Als Christus wederkomt, hoe lang ligt Israël dan in het graf? 4 dagen van 1000 jaar. En dan moeten we beginnen te rekenen bij Abraham, Isaac en Jacob. En dan vinden we 4 dagen van 1000 jaar. Want heeft Israël ooit geleefd als echt Gods uitverkoren volk? Dat ze echt wandelden naar zijn wil? In die 4000 jaar niet. Nu, ook in deze dagen, ligt Israël in het graf. En de Heere wilde eigenlijk ook door dit teken de omstanders een blik gunnen in de toekomst. Maar hebben ze het wel verstaan? Dan nog het 8e teken. Is het teken van de wonderbare visvangst. Dat vinden we in Johannes 21. Vers 6. Lees ik alleen vers 6. Werpt u net uit aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Een enorme visvangst uit de zee. Uit de Volkerenzee. Een ontelbaar aantal kinderen Gods zijn verzameld en worden door de netten binnengehaald. Het zijn zij die niet zien en toch geloven in deze 2000 jaar. Het zal een enorme schare zijn. Die door het Johannes-evangelie is uitgenodigd. En gehoor hebben gegeven, zullen geven aan de roepstem van het evangelie. De schare die is uitgenodigd aan de kruispunten der wegen. En in deze dagen blijft die visvangst doorgaan. Met nadruk in al die gelijkenissen op deze dagen. Omdat het evangelie van Johannes geen verborgenheid is. Maar dat er ook openlijk over wordt gesproken. Tot zover die 8 tekenen in vogelvlucht. Dan nog iets om over na te denken. Wanneer we nu zien dat het Johannes-evangelie nu reeds 2000 jaar gepredikt wordt in deze dagen. En we leren dat dit Johannes-evangelie zal verkondigd worden totdat de Heer terugkomt. Dan wordt de tekst uit Johannes 21 toch wel heel bijzonder. Petrus was nieuwsgierig wat er met Johannes zou gebeuren. En hij vraagt de Heer, wat zal er met deze gebeuren? Maar de Heer zegt eigenlijk met zoveel woorden dat hem dat niks aangaat. Dat gaan we samen even lezen. Johannes 21, vers 20. Johannes 21, vers 20. En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Dat is Johannes. Die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had. En gezegd had, Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zeide Petrus tot Jezus, Heere, wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou, doch Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En nu achteraf kunnen we eigenlijk constateren dat niet Johannes, maar wel zijn evangelie, is gebleven tot op de dag van vandaag. Ik denk dat bijna allemaal van ons ook door dat Johannes evangelie tot geloof zijn gekomen. En dat evangelie zal blijven tot Christus wederkomt. Nadat Petrus was vermoord, ving Johannes op hoge leeftijd zijn dienst, zijn bediening aan met de uitnodiging om te komen tot de bruiloft van het Lam. En uiteindelijk zal het worden de heidenen samen met Israël onder één herder. En het zal zijn één kudde waarvan Jesaja al profeteerde. En dat gaan we ook samen lezen. Jesaja 56, vers 6. Jesaja 56, vers 6. Dan moeten wij wat meer bladeren. Jesaja 56, vers 6. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, allen die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond, hen, die vreemdelingen dus, zal ik brengen naar mijn heilige berg, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt. Nou goed opletten. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe, dus naast Israël, nog meerderen bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. De herziene statenvertaling zegt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen naast hen die al tot hen bijeengebracht zijn. En dan zijn we eigenlijk bij Johannes 10, vers 16. Johannes 10, vers 16 zegt, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Broeders en zusters, het gaat hier om het evangelie aan de wereld in deze 2000 jaar. Wie betreft dat dan? In de afgelopen 2000 jaar is een enorme groep mensen tot geloof gekomen. Die niet van Israël zijn, maar wel naar Christus stem horen. En samen zullen zij verschijnen als gasten op de bruiloft van het Lam. Wanneer we willen weten wie die schapen zijn, dan gaan we lezen wat de Heere over die schapen zegt. Johannes 10, blijven we gewoon in Johannes 10, vers 7. Jezus zeide daar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Hij is de deur. Dat zegt vers 9 ook. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Voor wie geldt dit? U mag zelf uw antwoord geven. Vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ja, dat was wel de bedoeling van Israël. Van de Heere, voor de zijnen, voor Israël. Hij was gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Maar wat hebben we eerder ook alweer gelezen in Johannes 1, vers 11? Ik lees het u alleen maar even voor. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen, dus naast die zijnen, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Vers 11 van Johannes 10. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Voor wie heeft de Heere zijn leven ingezet? Voor wie heeft de Heere aan het kruis gehangen? Voor de zonde van de hele wereld. Vers 14 nog. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader ken en ik de Vader ken, ik zet mijn leven in voor de schapen. Geldt dit alleen voor Joden, voor Israël, of is dit evangelie voor een ieder die het hoort en gelooft? Het is treffend wat de Heere in Johannes 10, vers 27 zegt. En dat zegt de Heere tegen de Joden. Vers 27. Dan zegt hij tegen de Israëlieten. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Geldt dit alleen voor Joden? Die niet tot de schapen behoren, hebben we gelezen. Ik geloof dat dit evangelie voor iedereen geldt. En dan gaan we nog een keer vers 16 lezen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen. En dat zal worden één kudde en één herder. Nog andere, daar staat het woordje allos. Dat betekent wel andere, maar van dezelfde soort. Andere wijst op een andere groep. En dezelfde soort wijst erop dat het ook gelovigen zijn. We moeten goed begrijpen, al de schapen Israëls, want de Heere was voor al de schapen Israëls gekomen, voor al de 12 stammen. De Heere was niet teruggekomen om zijn koningschap op te richten voor 2 stammen. Nee, voor gans Israël. Zijn komst in vernedering naar deze aarde was om koning te worden van de 12 stammen. Wanneer er dan ook nog andere schapen zijn, die niet van deze stal, die niet van Israël, die niet van die 12 stammen zijn, waar zijn ze dan van? En wanneer het over schapen gaat, heeft dat dan altijd betrekking op Israël? Natuurlijk zal meestal Israël worden bedoeld, omdat 97% van de Bijbel over Israël gaat. Dus zal dat meestal grote kans dat het op Israël slaat. Maar bovendien ontdekken we dat schapen altijd te maken heeft met geloof en met gelovigen in het algemeen. Wanneer er in Matteüs 25 sprake is van een scheiding van volken, worden die volken, heidenen daar genoemd, schapen en bokken. En dat betreft dat schapen dus ook heidenen. En ook in Handelingen 20, 1 Korinthe 9, 1 Petrus 5. Brieven die geschreven zijn in de handelingentijd, gaat het over een kudde schapen. En we weten dat in die handelingentijd gelovige heidenen waren geënt op de edele olijf. En die hadden deel aan de zegeningen van Israël. En die behoorden tot de gemeente van eerstgeborenen. En in die context behoorden ook heidenen, geënt op de zegeningen van Israël, tot de schapen. U kunt de teksten nalezen, misschien komen ze wel op het bord. Handelingen 20 vers 28 tot 29, 1 Korinthe 9 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 2 tot 3. We moeten deze dingen proberen te zien in een groter geheel. En daarmee ook plaatsen in een grotere context. En we zien eigenlijk in Johannes 10 hetzelfde gebeuren als datgene waar de Heere het in Matteüs 22 ook al over heeft. Matteüs 22 wijst naar de tijd dat de Heere terugkomt op aarde. Zowel in Matteüs 22 als in Johannes 10 spreekt de Heere over de toekomst. Over de tijd dat hij koning zal zijn. Wanneer we in Matteüs 22 lezen dat de bruiloftzaal vol zal worden met hen die aanlagen. En wanneer we in Johannes 10 lezen dat het zal worden één kudde en één herder, dan weten we over welke tijd dat gaat. Het gaat over hetzelfde onderwerp. Beide Bijbelgedeelten moeten we dan ook lezen in die toekomende tijd. Het is wel heel bijzonder, maar die gelijkenis uit Matteüs 22 kunnen we eigenlijk letterlijk leggen op Johannes 10. Lees u dat thuis maar eens na. In Matteüs 22 stuurt de koning zijn slaven om de genodigden Israël te roepen. Maar tot 2 keer toe wilden die genodigden niet komen. En uiteindelijk worden de slaven uitgezonden om aan de kruispunten der wegen de heidenen te nodigen voor de bruiloft van het lam. En op het eind van die gelijkenis lezen we: en de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. En wie werden daar gevonden? De heidenen, op die kruispunten. Maar in Johannes 10 vinden we een vergelijkbare geschiedenis. Gaan we samen lezen. Johannes 10. Dus eigenlijk hetzelfde als wat de Heer ook in die gelijkenis van Matteüs 22 zei. Johannes 10 vers 17. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. De Heer Jezus getuigt hier van hemzelf. Van wie hij is en wat hij doet. Omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En wat gebeurt er dan? Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten, waanzinnig. Waarom luistert gij naar hem? We zien hier dus ook een afwijzing van de Joden, net als in de gelijkenis. Verder in vers 30, daar getuigt de Heer weer van zichzelf. Dan zegt hij, ik en de Vader zijn één. En kijk eens wat er gebeurde. De Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Weer ongeloof van de Joden. En tenslotte in vers 39, dan lezen we, zij trachten hem dan weder te grijpen. Weer ongeloof. Maar hij ontkwam uit hun handen. En toch, hoe het afloopt, dat hebben we gelezen, het zal worden één kudde en één herder. Ik heb dit verhaal geprobeerd in een schema te plaatsen. Wanneer u dat wilt hebben, dan zult u toch uw e-mailadres in moeten vullen, want de verschil tussen de Matteüs en Johannes in een schema. Zien we in deze geschiedenissen de parallel tussen Matteüs 22 en Johannes 10? In beide gevallen wilde Israël niet geloven en zij verwierpen de Christus. En in beide gevallen gaat het erover dat de plaats van gelovige Israëlieten wordt ingenomen door gelovige heidenen. En schapen, moeten we goed op letten, wijst in al deze teksten duidelijk op degenen die geloven. En wanneer de Heer spreekt over mijn schapen, over wie heeft hij het dan? Het is heel treffend in dit verband dat de Heer zelf tegen de Joden zegt, in Johannes 10 vers 26, maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. En weet u wie er wel tot zijn schapen behoorden? Allen die daar in Samaria in die 2 dagen tot geloof kwamen. Die gaven dat getuigenis. Die horen wel bij die schapen. En zo zien we te meer of opnieuw dat het Johannes-evangelie voor de heidenen is geschreven. Tot slot. Nog een gedeelte uit de Colossensenbrief. Wil ik graag samen met u lezen. Colossensen 1, vers 2. Dan lezen we Colossenzen 1, vers 2. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Eigenlijk staat er aan de apart geplaatste en getrouwe broeders te Colosse. Vers 3, wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus te allen tijden bij ons bidden voor u, dat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heidenen toedraagt om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Vers 9, daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En het laatste staat er eigenlijk voor het erfdeel in het heilige der heiligen in het licht. Vers 9 hebben we gelezen, daarom houden wij
houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Ja, eigenlijk zouden we deze woorden diep moeten laten zinken bij onszelf in ons hart. Maar het gaat hier niet alleen om de roeping om waardig te wandelen, om het evangelie waardig te wandelen. Er staat, het gaat hier om de Heere waardig te wandelen. En hier zit dus een vast, en daar heb je het weer, dat we zijn kruis willen opnemen. Dat betekent dat we in die gezindheid staan, welke ook in Christus Jezus was. Die zichzelf volkomen vernederd heeft. Het is zo'n bekend feit. En we weten het allemaal. Maar beseffen we het echt wel. Dat de Heere, die zo hoog en zo'n geweldige positie had. Zich compleet vernederd heeft. Voor mij. Voor u. Om voor mijn zonden te betalen. Die grote God, die kwam in de vorm van de Zoon naar deze aarde. Ja. Die gezindheid vinden we ook bij Paulus. En daarom zegt Paulus ook, volgt mij na. En hij wil graag dat we met die rechte kennis vervuld mogen worden van zijn wil. Dat we wijsheid ontvangen. Dat we geestelijk inzicht ontvangen. Dat ons denken veranderd wordt. Zodat we door dit alles met de rechte kennis van zijn wil vervuld mogen worden. En dat moet je verteld worden. Maar je moet er ook zelf op studeren, geestelijk studeren. Je moet het je geestelijk toe-eigenen, zodat het van jezelf wordt. Dat je eruit gaat leven. Dat je die roeping eigen gaat maken. En alles wat eraan vast zit. En wanneer we er zo persoonlijk mee aan de slag gaan, dan krijg je geestelijk onderscheidingsvermogen. Dan krijg je geestelijk inzicht in Gods plan, in Gods voornemen. En dan ontvang je werkelijk geopende ogen des harten. Dan gaat het voor je leven. En dan ga je natuurlijk de meester, wat die van ons zou moeten zijn, de Heere, die de ander de voeten waste, dan ga je waardig wandelen en ga je automatisch vanzelf ook de ander de voeten wassen. En dan ga je ook altijd de eenheid des geestes bewaren door de band des vredes. Dan ga je samen lopen op de renbaan. Het begint dus bij onze gezindheid. Het verjongd worden van de geest van ons denken. En dan, als gevolg daarvan, zal die wandel vanzelf volgen. Omdat je inzicht krijgt in die roeping. En wat er allemaal aan vast zit. Dan zul je groeien in het geloof. Omdat je op Christus richt. En als je zo op Christus richt, zo met Christus de weg gaat, dan is het niet alleen zo, zoals je soms in getuigenissen hoort, 20 jaar geleden heb ik de Heer aangenomen en dat was het hoogtepunt in mijn leven. Nee, dan gaat het in ons leven van hoogtepunt naar hoogtepunt. Van feest tot feest. Want God leidt je dan in zijn grote genade van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan denk je misschien, het kan niet mooier. En toch wordt het steeds mooier. En dan zijn we eigenlijk bij Efeze 1 vers 3. Bij al de geestelijke zegeningen die bij ons wandelen, ons één voor één worden geschonken. Dat we die één voor één mogen ontdekken en in bezit mogen nemen en onze voeten erop mogen zetten. Door de geopende ogen welke ons door genade worden gegeven. Nog één tekst wil ik met u lezen. Die ga ik u gewoon voorlezen, hoeft u niet op te zoeken. Efeze 4 vers 1. Als gevangenen in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen, waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren, door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping. Het is heel veel wat hier gezegd wordt. En daar gaan we de volgende keer proberen mee verder te gaan. Met het lichaam van Christus. Amen. Zullen we samen hiervoor danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Heere, voor uw zo rijke woord. Dat de waarheid is. Dat ons wil leiden, Heere. Dat een licht op ons pad wil zijn. Heer, dank u wel dat we vanmorgen ook uw woord mochten openen. Dat we stukje bij stukje, Heere, uw plan mogen ontdekken. Dat we ons daar naar mogen uitstrekken, Heere. En dat we mogen gaan, Heere, door de geopende ogen van ons hart, van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dat we uw woord door uw geest mogen leren onderscheiden. En door uw kracht, Heere, wandelen in uw wegen, als navolgers, Heere, van Paulus. Heere, en niet als vijanden van het kruis. En net als Paulus, Heere, dat we dan mogen zeggen, op het eind van ons leven, ik heb de goede strijd gestreden. Heere, zo mogen we schuilen bij u, in uw heerlijkheid, en het alles door uw werk en uw genade. Amen. Ik wil graag nog zingen met u, lied 51. En dan was er koffie, hè, hebben we gehoord. En ik kan uw naam hier, als u het wilt hebben, invullen. Lied 51 uit Johannes de Heer, sorry. Had ik nou niet gezegd.